Goedemorgen, gemeente en luisteraars bij de Kerkomroep. Welkom in deze eredienst waarin volgaat dominee C. van der Scheur uit Veenendaal. Tijdens de dienst wordt er tweemaal gecollecteerd. De eerste keer voor de preek is de opbrengst bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede keer voor de slotpsalm is die bestemd voor de kerkrentmeesters. Bij de deur de bekende bussen voor onderhoud van kerk, pastorie en gemeentezending. Graag voor alles uw belangstelling gevraagd. Donderdag 30 juli aanstaande is er weer een gebedsavond hier in de kerk. De aanvang is 8 uur en het duurt tot ongeveer 8:45 en iedereen is daar van harte welkom. Schroom niet om een keer langs te komen. U hoeft zelf niet voor te gaan in gebed, maar kom een keer luisteren en kijk wat u ervan vindt. In verband met de renovatie van de pastorie is er volgende week zondag geen koffiedrinken na de dienst. En we hopen dat het de eerste zondag in september wel door kan gaan. We vragen uw begrip hiervoor. Vanavond om 6:30 hoopt voor te gaan onze eigen predikant, dominee Lucas. De schriftlezing deze morgen is een gedeelte uit Jesaja 61, vers 1 tot en met 13. En Lucas 7, vers 18 tot en met 23. En we beginnen de dienst met zingen van Psalm 3, vers 1. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn ook deze morgen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is er voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen deze dienst gaan voortzetten door en met het zingen van Psalm 124, de versen 1 en 4. En tijdens het zingen dan komt dat ook wel naar voren. Dat is een psalm waarin Israël belijdt dat wanneer de Heere niet gered had in de situatie waarin Israël zich bevond, dat het dan ook werkelijk reddeloos verloren zou zijn geweest. Hè? Psalm 124, dat Israël nu zeggen, 1, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook het vierde vers, Psalm 124. Weet ook, deze zondagmorgen willen we nu eerst samen luisteren naar de goede, de heilzame geboden van de Heer onze God. Ook naar de samenvatting die zijn zoon daarvan gegeven heeft. En we zingen daarna Psalm 103, het tweede vers. En ook daar weer blijkt dat God een God is die redt. Hè? En hier op een heel bijzondere wijze, namelijk looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zijn genadig wil vergeven. En de psalm eindigt dan het lied met die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103, daarvan het tweede vers. God sprak toen, spreekt ook nu nog al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult daarom geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en dat ook betonen door mijn geboden in acht te nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar, hè, niet nodeloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, uw vee niet, uw vreemdeling niet, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult ook geen vals getuigenis spreken tegen, ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft al deze woorden van zijn hemelse Vader, heeft ze samengevat, ook toegespitst, hè, en daarmee ons laten horen waar het nou ten diepste om gaat toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht die in u is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: u zult ook uw naaste lief hebben. Lief hebben als uw naast, als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu eens samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in gebed. Laten we samen bidden. Trouwe God, hemelse Vader, van en in onze Heer Jezus Christus, hartelijk dank. Daar mogen we opnieuw mee beginnen met dat uit te spreken naar u toe, nu we hier als gemeente die de naam van u kennen en dragen mag in deze wereld, nu hier weer bijeen mogen zijn. Na een week waarin u ons leven hebt willen sparen, hebt willen dragen, waarin u ons hebt gezien en u alles van ons weet. Heren, en dan, ja, dan moeten wij u vanmorgen ook weer belijden dat als we ons dat bewust zijn, dat heel ons leven voor u open lag en open ligt, dat we, ja, dat we bepaald niet altijd geweest zijn die we hadden moeten zijn. Dat het van ons uit bepaald niet zomaar te verklaren valt, dat u met ons verder gaat en dat u ons blijft dragen in uw goedheid en in uw genade. Heren, we hebben samen geluisterd naar die al oude woorden die ooit gesproken zijn tot het volk Israël onderweg naar het land van de belofte. En we hebben die woorden vanmorgen opnieuw tot ons mogen krijgen en we hebben ze mogen horen en aanhoren. En heren, we hebben ook de woorden gehoord waarmee uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het eigenlijke, het meest essentiële van die wet van u ons onder de aandacht heeft gebracht. En dan moeten wij u belijden, heren. Ach, wat was het vaak maar een klein beginnetje wanneer we van genade mogen weten. Wat was het vaak maar een klein beginnetje in ons hart, in ons leven, wat daaraan kon en mocht voldoen. En de catechismus die zegt het ook zo heel terecht dat zelfs onze beste werken nog met zonde bevlekt zijn. Dan kunnen we nog zo makkelijk vaak weer onszelf bedoelen en onszelf zoeken. Geen vrucht die volmaakt gaaf en goed is in uw ogen vanuit onszelf. Heren, wij danken u dat u die God bent van wie we het hebben mogen zingen en van wie we het mogen belijden. Dat u met ons niet doet naar dat wij deden, maar dat u met uw eigen Zoon gedaan hebt nadat wij deden. Dat u in de nood onze redder bent geweest en ook bent gebleven. En dat we van uw goedheid en van uw genade mogen zingen en mogen leven. En dat we daar ook telkens weer van mogen opademen wanneer dat evangelie onder onze aandacht gebracht wordt en wij de verkondiging daarvan mogen horen. Heren, wilt u vanmorgen dan ook naar u de rijkdom van uw goedheid en barmhartigheid met ons doen. En wanneer we samen uw woord gaan openen, dat woord van u willen overdenken. Heren, geef dat het, ja, dat het woorden bij u vandaan mogen zijn. Woorden van u gegeven, woorden van eeuwig leven. En dat wij voor het eerst of opnieuw ons hart eraan mogen ophalen. Ook wanneer uw woord ook zo heel eerlijk vertelt over dingen die wij misschien soms helemaal niet hadden verwacht en die we misschien ook maar moeilijk kunnen begrijpen. Maar heren, waaruit wel blijkt dat u ons kent, dat u onze krankheden kent zoals we gezongen hebben, ook in geestelijk opzicht, dat u weet wat van uw maaksel is te wachten en toch heren dat u ons niet loslaat. En dat u ons niet laat vallen en dat u ons niet afschrijft en dat u de stekker er niet uittrekt in het hart van ouderen en van jongeren. Integendeel, u hebt gezegd, Heer Jezus, als ik verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En wilt u dat vanmorgen dan ook maar doen, Heere? Trek ons naar uzelf toe. Trek ons naar uw hart toe. Trek ons naar uw liefde toe. Trek ons naar uw goedheid toe. En dan kent u in ieder van ons persoonlijk, u weet precies ook, heren, wat we nodig hebben. Ook deze morgen, want de levensomstandigheden die kunnen soms zo heel verschillend zijn. Bij de een is het zus en bij de ander is het weer zo. En dat kan soms een verschil zijn van dag en nacht, letterlijk en figuurlijk. Maar heren, u weet wat ons hart nodig heeft. Zie ons dan vanmorgen aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef dat we met elkaar een goed samen zijn mogen kennen. Waarin we de lofzang mogen zingen. De lofzang gaande mogen houden. Op uw goedheid, op uw grootheid, op uw heerlijkheid, op uw genade. En die lofzang ook mogen doorgeven aan volgende geslachten. Heere, zegen ons zo met het goede van uzelf. Hoor en verhoort ons in de vergeving van onze zonden. Wij bidden dat in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, ik wil vanmorgen graag met u en met jullie niet te vergeten. Fijn dat er vanmorgen ook heel wat kinderen ook nog weer in de kerk zijn. Tweetal schriftgedeelten lezen. Allereerst Jesaja 61 en dan vervolgens uit Lucas 7. En in Jesaja 61, die eerste drie versen die we willen lezen, daar wordt gesproken profetisch over de komst van de Messias. En Messias, dat betekent de gezalfde, hè, door God gezonden, door God geroepen, door God gezalfd. We lezen daar, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En dat gedeelte, dat lezen we nu niet, maar ik kom er ook even op terug. Dit gedeelte leest de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth. En dan zegt hij vervolgens daarvan, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dus ik ben het over wie Jesaja al heeft mogen profeteren, de Messias, de gezalfde des Heeren. We lezen vervolgens in hoofdstuk 7 uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Vanaf vers 18 tot en met 23, en het is misschien goed om er even op te wijzen dat voorafgaande aan dit gedeelte, deze pericoop, er gesproken wordt over de genezing, hè, van die hele zieke knecht van de hoofdman in Capernaum, die centurion die op sterven lag en door de Heer Jezus met een enkel woord genezen wordt, maar ook een hele jonge jongen nog. Weten niet precies zijn leeftijd, maar echt nog een tiener waarschijnlijk, die in Nain overleden is en op weg is naar een begrafenis en die door Jezus uit de dood weer aan zijn moeder, aan het leven, wordt teruggegeven. En dan lees het vervolg, Johannes de Doper, die, ja, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen, die zit gevangen. In Fort Machaerus, volgens Romeinse of Joodse geschiedschrijver. Die heeft het kennelijk toch heel erg moeilijk met een aantal dingen. We lezen ervan vanaf vers 18. De discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. Hè? Dus ook het voorafgaande in dit hoofdstuk. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? En toen de mannen bij hem, bij Jezus gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag, bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En op dat moment genas Jezus vele van ziekten en aandoeningen en boze geesten en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook gelovig in hun hart bewaren. Gemeente, dit gedeelte uit Lucas 7, daar willen we vanmorgen in de verkondiging nader bij stilstaan. En we schrijven als thema boven de verkondiging, duisternis in een getuige van het licht. Ja, dat maakt het ook wel heel bijzonder. We hopen er vanmorgen nader bij stil te mogen staan en dat de Geest ons leiden mag, hè, ook hierin in alle waarheid. Gemeente, wij gaan samen zingen voorbereidend op de verkondiging uit Psalm 142. En dat is best wel opmerkelijk, want eigenlijk is er best een grote mate van overeenstemming van waar de psalmdichter zich kennelijk in bevindt en de situatie waarin Johannes zich bevindt. Vers 1, 142 vers 1, ik riep tot de Heer met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, vers 4, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. En dan ook vers 7, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. 142, 1, 4 en 7. Beter direct in aansluiting aan de verkondiging willen we samen zingen uit Psalm 46 en daarvan de versen 5 en 4, in die volgorde dus. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt, die, en dat hebben we ook gelezen in Jesaja 61, hè, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En dan het vierde vers, dit is de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet, wie op zijn bijstand wacht en aan elk die hem verbijt, trouwen houdt in eeuwigheid. Gemeente, geen makkelijke geschiedenis, denk ik. Ik heb er tot recent, in de bijna 40 jaar dat ik gemeentepredikant mag zijn, ook nooit over gepreekt. Ik heb het altijd wat laten liggen, dus het was best wel even iets voor mij. Ja, en toch, het komt vanuit het woord van onze God tot ons, hè? Nou, laten we maar eens gaan luisteren, Johannes de Doper. Het is u kent hem, hè, waarschijnlijk de onverschrokken, de ondubbelzinnige, de radicale getuige van de Heer Jezus Christus. Maar getuigen zijn van de Heer Jezus, en dat is heel actueel, dat kan soms hele nare gevolgen hebben. Er zijn tallozen wereldwijd, miljoenen christenen die dat, kijk maar eens op de site van Open Doors, die dat aan den lijve ervaren. En Johannes, die had het ook ervaren. Koning Herodes, die was door hem aangesproken over het feit dat hij getrouwd was met de vrouw van zijn halfbroer. Nou, dat is dus een schoonzusse, daar was Herodes mee getrouwd. En door dat huwelijk waren hun beide eerdere huwelijken dus op de klippen gelopen. Ja, ontspoord, hè? Tot een einde gekomen. Ja, en wij zouden misschien in deze tijd zeggen als kerkraad, ja, hoe ga je daar nou pastoraal verantwoord, hè, mee om? En ja, je wilt mensen niet kwijtraken en anderzijds wil je ook geen water doen bij de wijn van Gods woord. En hoe doe je dat? Anderen in deze tijd zeggen, ja, waar maak je druk over? Het zijn toch dingen die gebeuren? Ja, dat moet je maar accepteren, dat moet je maar aanvaarden. Maar Johannes, luisterend naar Gods goede geboden, en we hebben dat vanmorgen ook samen gedaan, hè, u zult niet echt breken. Ja, Johannes, die vond dat het niet kon. Die vond dat het niet kon. En nu zit hij, ja, je zou kunnen zeggen met de gebakken peren. Hij zit ergens in een, ja, hoogst onaangename cel, volgens Flavius Josephus, ik zei het, in Fort Magaius, ten oosten van de Dode Zee. En dat vooral omdat hij met zijn kritiek de woede, de irritatie, de frustratie had opgewekt van Herodias, de vrouw met wie Herodes op dit moment dus getrouwd was. En wonderlijk, ja, ik vind dat best wel wonderlijk. Ik denk, hoe zitten wij mensen soms raar in elkaar, hè? Wonderlijk dat we van Herodes zelf lezen in Marcus 6, vers 20, als u het wilt nakijken, dat hij graag luisterde naar Johannes. Hij luisterde graag naar hem. Best wel bijzonder. Dat je dus, ja, kennelijk in zonde kunt leven en aan die zonde kunt vasthouden. En toch tegelijkertijd graag luistert naar wat wij dan misschien wel zouden noemen een zware preek. Hè? Een preek die er geen doekjes om wint, die de dingen bij name noemt en aanwijst. Ja, hij luisterde graag naar Johannes. Nou, intussen doet deze gevangenschap wel iets met Johannes, hè. Ronduit had hij met mensen gesproken over het komende oordeel van God. U kent waarschijnlijk die woorden wel, dat de bijl al aan de wortel van de boom lag, hè, zei Johannes. De boom die geen vruchten voor God draagt, hè, die boom die omgaat. Maar intussen lijkt Johannes nu zelf wel voor de bijl te gaan, hè. Kennelijk mocht hij nog wel bezoek ontvangen en op een dag roept hij twee van zijn eigen discipelen bij zich die hem komen opzoeken en uitgebreid vertellen deze discipelen van Johannes hem wat Jezus allemaal doet, hè? Wat ze van hem gehoord en gezien hebben, hoe Jezus in Capernaum een doodzieke knecht van een Romeinse hoofdman, een Romeinse centurion, genezen had, zelfs een dode jongen Weer tot leven had gebracht en aan zijn moeder had teruggegeven. Maar voor Johannes is dat allemaal geen reden tot vreugde. Het is niet zoiets van wat fijn om dat allemaal te horen.
Nee, het is eerder de druppel bij Johannes, de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. De emmer die intussen bij Johannes gevuld is door een stroom van twijfel die aan zijn hart ontsprongen is. Nou, anders gezegd, eenvoudig zei Johannes, hij snapt er eigenlijk helemaal niks meer van. Hij snapt helemaal niks meer van Jezus. Ja, er zijn uitleggers, en niet de minste, onder andere Calvijn en in zijn spoor ook de kanttekenaren bij de Statenvertaling, ja, die het eigenlijk niet kunnen geloven en niet willen geloven dat iemand als Johannes, notabene, hè, de voorloper, de heraut, de vriend van de bruidegom, dat iemand als Johannes twijfels zou kunnen hebben, notabene ten aanzien van Jezus. En die de kennelijke vraag van Johannes dan vervolgens maken tot de vraag van zijn discipelen. Calvijn zei, nee, dat was niet de vraag van Johannes, het was de vraag van zijn discipelen. Maar ik, ja, ik weet niet of u dat kunt meevoelen met mij, maar ik kan me die vraag van Johannes eigenlijk best wel voorstellen. Ja? Ik weet niet of dat bij u of bij jou ook zo is. En trouwens, ook grote theologen uit de nadere reformatie, hè, denk aan een Wilhelmus Abrakel, u hebt zijn naam misschien wel zo genomen, Theodorus van der Groe, die zeggen, nee, dat was de vraag van Johannes. Dat was echt de vraag van Johannes. En hoe komt het nou dat Calvijn bijvoorbeeld daar dan wel moeite? Nou, misschien heb ik gedacht, hebben wij soms wel eens de hoge gedachten van kinderen van God, hè? Dat kan best gebeuren van een dominee misschien, of van een ouderling, of van een godvrezende opa of oma, hè, aan wie we nog zulke bijzondere herinneringen bewaren, ook aan hun geloofsleven, of een vader, een moeder. En we denken dan, ja, dat zijn zulke geweldige kinderen van God, hè. Geliefde kinderen. Zulke strijd, zulke aanvechting, zulke vragen zullen zij nooit kennen. Dat gaat aan hen voorbij. Maar Paulus die zegt wat anders. Paulus zegt, wij dragen de schat van het geloof, zegt hij, in aarden vaten. Nou, ook de kinderen die kennen vast wel een stenen kruikje. Of vaas. Ja? En als jij die misschien voor mama naar de keuken brengt omdat die schoongemaakt moet worden. Zeg maar, denk erom, laat niet vallen hoor. Laat niet vallen. Want als zo'n vaas valt, ja, dan is je stuk, hè. Wij dragen de schat van het geloof in aarden vaten. Heel kwetsbaar, hè? Daar kan van alles mee gebeuren. En ja, ik weet niet, er zullen er onder ons zijn die daar ook van weten. Het moet maar eens echt crisis worden, hè, in je leven. Dat het dus niet meer over anderen gaat, maar dat het jou treft. Dat het heel dicht bij jou komt. Nou, Johannes zit daar gevangen. Zijn discipelen, die kennelijk getuigen zijn geweest van Jezus' wonder, zei het, hè, die vertellen hem over deze ding. Maar Jezus zelf, die komt niet, hè? Die komt niet. En ik kan me zo voorstellen dat Johannes daarop gehoopt heeft. Dat hij daarnaar uitgezien heeft. Dat hij daar misschien ook wel om gebeden heeft, hè, dat Jezus zou komen. En het is natuurlijk geweldig dat Jezus zieken geneest. Dat zelfs een dode jongen door hem weer tot leven gewekt wordt. Teruggegeven aan zijn moeder. Maar aan de andere kant, en misschien kent u die vraag wel. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Als je zelf gevangen zit. En als Jezus jou niet helpt. Dat is wat hier gebeurt. Nee, Johannes is echt geen kleintje in het geloof, hoor. Denkt u dat niet, hè? Jezus zegt zelfs over hem, in het gedeelte dat op onze tekst volgt, en u kunt dat nog eens nalezen, dat er onder hen die uit vrouwen geboren zijn, niemand groter is dan Johannes de Doper. En dat ziet dan wel op zijn heilshistorische positie, maar toch, hè. Ik vind het wel mooi, trouwens, dat Jezus het voor hem opneemt, hè. Ja, Johannes die mag dan vragen kennen over Jezus, twijfel kennen over Jezus, maar Jezus kent geen twijfel over Johannes. Zelfs niet nadat deze vraag tot hem gekomen is. Zelfs in de moederschoot, hè, was Johannes al vervuld met de Heilige Geest. Ik vind dat zo bijzonder. Als het niet in de Bijbel had gestaan, catechizant had aan mij gevraagd. Dominee, kan dat, dat een kind al in de moederschoot, ik zie daar waarschijnlijk het jongste gemeentelid, hè, aan de borst van moeder, prachtig, geweldig. Maar dat zelfs al in de moederschoot een kind vervuld zou kunnen worden met de Heilige Geest, dan zou ik gezegd hebben, nou jongen, dat lijkt me toch wel heel, heel bijzonder, hè, dan al. Als een kind zich nog niet eens bewust is van zijn eigen bestaan. Maar bij Johannes gebeurt het. God was toen al op heel bijzondere wijze met Johannes bezig. En Johannes was bepaald geen man van het compromis. Voor hem was zwart, zwart en wit was wit. Indringend was zijn prediking ook geweest. Bekeer u, hè, zei Johannes, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gods nieuwe wereld komt eraan en je kunt God niet ontmoeten zoals je bent, hè, zonder bekering, zonder een nieuwe geboorte. Daarom bekeer je, ruim de rommel op in je leven, hè, en doe afstand van wat niet goed is. Leg je oude, zondige leven af en laat je dopen. Maar nu, ja, toen stond Johannes in zijn krachten. Maar nu lijkt hij alles wel kwijt te zijn. De aanvechting die grijpt hem naar de keel, de twijfel slaat toe in zijn hart. Is Jezus eigenlijk wel echt degene die komen zou? Of heb ik me dan toch vergist? Is het allemaal niet waar geweest? Verwachten wij dan toch een ander? En is mijn prediking, is mijn inzet voor Jezus te vergeefs geweest? Nou gemeente, ik denk dat zo'n gevangenis wel wat met je doet, hoor. En vooral zo'n gevangenis als die waarin Johannes, hè, zijn dagen en zijn nachten doorbracht. En Jezus, ja, het lijkt wel alsof hij zich niks van Johannes aantrekt, hè. Jezus die gaat gewoon door waar hij mee bezig is. En niet alleen komt hij zelf niet naar Johannes toe, maar ook stuurt hij geen discipelen bijvoorbeeld. Een paar van zijn discipelen om met Johannes mee te leven. Hij mocht bezoek ontvangen immers, hè, om met Johannes mee te leven, om hem te bemoedigen, om een hart onder de riem te steken. En Johannes, hij voelt zich verlaten. Hij voelt zich verlaten van God. Hij voelt zich verlaten ook van Jezus. Hij snapt er werkelijk niets meer van. Johannes die had gedacht dat Jezus de zonden zou wegnemen met de bijl. Hè? Dat hij wat dat betreft alles wat krom was gegroeid en krom was getrokken, dat hij dat weer recht zou zetten. En dat hij de dorsvloer van deze wereld zou doorzuiveren. Dat betekent dus dat hij het kaf van het koren zou scheiden. Hè? Dat wil daarmee gezegd zijn. Maar als dat zo is, waarom zit Herodes dan op de troon en zit Johannes in de gevangenis? Dat is toch de omgekeerde wereld? En hij snapt het niet meer. En waarom dreigt hij dan nu voor de bijl te gaan, in plaats van al die bomen die geen vrucht dragen voor God en voor zijn koninkrijk? Nou, herkent u het? Herken jij het? En snapt u het allemaal? Wat God doet, of juist niet doet, in het grote wereldgebeuren, in uw eigen persoonlijke leven, de weg die hij met je gaat. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik snap het vaak niet. Ik heb dat ook in mijn gebed naar God toe meer dan eens uitgesproken. Ik begrijp u niet. Er is heel veel wat ik niet begrijp. God is toch almachtig, dat beleiden we ieder zonder. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Dat is geen historische mededeling. Nee, dat wil zeggen, voor God is niks te wonderlijk. Hij hoeft maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Maar waarom doet God er dan niets aan? Als in deze wereld de machten van het kwaad, hè, de machten van de zonde, helemaal vrij spel lijken te hebben. Kijk eens wat er gebeurt in Oekraïne. Kijk eens wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. Kijk eens wat er gebeurt in Soedan. Het is werkelijk niet te bevatten. Waar wij op grote afstand ervan verkeren. En het vaak nog redelijk goed hebben. Maar waarom doet God er niks aan? In de crisis van je bestaan, en er zullen er onder ons zijn die daarvan weten, kan het soms heel flink gaan stormen, hè? Daar kan er heel wat over hoop gaan, ook in je geloofsleven. Zoveel voor Jezus gedaan, misschien wel, denkt u. Hè? En misschien wel dominee geweest, of ouderling geweest, jeugdouderling geweest, zondagsschool gegeven, diaken, leiding gegeven aan het jeugdwerk. En dan moet je dit overkomen. Ja. Waarom doet God dat? Ik heb moeten denken aan Harold Kushner, een Joodse rabbi. En die kreeg op een gegeven moment kreeg hij een zoon, werd er een zoon geboren. En daar ben je natuurlijk aanvankelijk heel erg blij en dankbaar. En toen bleek dat deze jongen leed aan de ziekte progeria. En dat is een ziekte met een versneld verouderingsproces. Hè? Dus dan betekent dat je, nou ja, als je 20 bent, als je het al mag worden, dan heb je een lijf, een lichaam, dat de kenmerken draagt van een 80 of 90-jarige. Dus die kinderen, die jonge mensen worden eigenlijk nooit ouder dan. En Harold Kushner, die zijn leven aan God had willen wijden, hè, met inzet van al zijn krachten en mogelijkheden, die begreep er niks van. Hoe kan God dit nu doen? En is het God wel die dit doet? Die dit geeft? En hij schreef toen een boekje met een niet zo reformatorische titel, denk ik, maar ik begreep hem wel. Hij schreef een boekje met als titel, Als het kwaad goede mensen treft. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Nou goed, weet je wat ik zo mooi vind? Dat Johannes met zijn vragen, dat hij toch ermee naar Jezus gaat. Hè? Naar die Jezus van wie hij eigenlijk op dit moment niets meer begrijpt. En daarin wijst Johannes denk ik ook ons een weg. Hè? Als u die vragen misschien ook wel kent in meer of in mindere mate of in een ander opzicht wellicht. En u komt er niet uit. Ga ermee naar Jezus toe. Ga ermee naar de Here toe. Hè. Er is een Bijbel dat zegt, stort voor Hem uit uw ganse hart. En dat vind ik zo bemoedigend. Hè. Ik hoef voor God niks in te slikken. Ik hoef ook niks op te kroppen. Ik mag alles wat mij bezighoudt en alles wat ik soms ook niet begrijpen kan. Dat mag ik bij Hem brengen. Dat mag ik bij Hem neerleggen. En doe dat als je blij en dankbaar bent. Hè? Doe het ook dan. Ja, ook dan zeker. Maar ook als in je geloofsleven misschien wel alles donker is geworden. Als de storm tekeer gaat. Hè? En je misschien het zicht op Jezus helemaal bent kwijtgeraakt in je leven. Ga tot Hem. Ook met die donkere bladzijden uit je levensboek. Die telkens maar weer voor ogen komt. En die het liefst zou willen vergeten. Toen en daar, wat ging het mis? En wat was ik God kwijt? Wat was ik Jezus kwijt? Nou, het blijkt ook wel in dit gedeelte, gemeente, gelukkig maar, hè, dat Heere Jezus er niet van uit balans raakte. Dat Hij het aan kan. Hij kan tegen een stootje, om het zo te zeggen, gelukkig wel. Uw zwakheid, uw krank heen kent. En dan zeg ik, God, dank. Ja. Hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft bij ons. Hè. Ik hoop eigenlijk, als u die vragen niet kent. Hè, dat kan ook. Je hebt mensen die mogen in het geloof staan als een rots. En kennen eigenlijk nooit twijfel en nooit vragen. Hè. Maar u kent misschien wel anderen. Die ja, in een dergelijke situatie zijn terechtgekomen. Dat ze het zicht op Jezus zijn kwijtgeraakt. Het spoor bijster geraakt. Nou, dan hoop ik dat u voor zulke mensen mag zijn als die discipelen van Johannes. Hè? En dat u hun vragen, hun aanvechting, biddenderwijs, bij Jezus brengt. Doen hoor. Ik heb er al echt zo vaak wonderlijke dingen van mogen meemaken. Mensen die het spoor volledig kwijt waren. En nu... Als ouderling kom je ze tegen in de gemeentes waarin je soms mag voorgaan. Echt, dat is onvoorstelbaar. Laten we de kracht van het gebed, laten we die nooit onderschatten. Maar intussen vraag je wel af, wat moet dit ook met Jezus gedaan hebben? Wat moet het met Jezus gedaan? Zo'n vraag, bent u nou degene die komen zou of verwachten wij een ander? Heb ik me dan misschien toch in u vergist? En dat uit de mond moet u nagaan, van niemand minder dan Johannes, zijn getrouwe getuige. En nu klinkt dit bijna als een motie van wantrouwen. Hè? Terwijl we ook nog eens lezen, vers 21, dat Jezus omringd werd door heel wat mensen die zojuist door hem genezen waren. Die zijn ook getuigen van die vraag. En die zullen Johannes de Doper waarschijnlijk ook gekend hebben. En die hebben hun oren misschien niet kunnen geloven. Wat? Vraagt Johannes dit? Of Jezus nu wel degene is die komt? Nou, ik zei het u eerder, Jezus lijkt er gelukkig niet door van zijn stuk gebracht. Hè? De discipelen van Johannes moeten maar gewoon vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Namelijk dat blinden ziende zijn geworden, verlamden weer kunnen lopen, melaatsen genezen, doven weer kunnen horen, doden opgewekt. En dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. En dat zijn nou allemaal citaten uit de profetie van Jesaja aangaande het werk van de Messias. Uit hoofdstuk 29, 35, 42 en ook 61, het gedeelte dat we vanmorgen samen gelezen hebben. Allemaal citaten die dus vertellen wat de Messias als hij komt zal doen. Ik vraag me trouwens wel af wat met name dat laatste met Johannes gedaan zal hebben. Als de Heer Jezus zegt dat aan armen het evangelie verkondigd wordt. Ja, en dan is er iets wat we in onze vertaling niet lezen, niet kunnen lezen. Maar de Heer Jezus heeft natuurlijk met zijn discipelen in het Aramees gesproken. Dat was de gewone gangbare voertaal. En in het Hebreeuws, dan is er wat met dat woordje arm. Want het woordje arm, dat kan meerdere betekenissen hebben. En die allemaal met elkaar te maken hebben. Wat waren de armen in die tijd, hè, in de samenleving? Dat waren vaak de mensen die wat aan de kant gezet werden, geschoven. Vaak misbruikt werden door de rijken en door de machtigen. Hè. Ze hadden toch geen middelen om zich te verdedigen. Rechtsbijstand inroepen, nou, dat konden ze wel vergeten. En dat waren dus vaak de verdrukten ook in de samenleving. En het waren vaak ook de mensen, ja, die geleerd hadden te zwijgen, hè. Ja, een grote mond, dat hielp hen niet. Waar zouden ze zich op moeten kunnen beroepen? Hè? Dus het waren vaak ook nog de zachtmoedigen die geleerd hadden om alleen op God te vertrouwen. En dat woordje voor arm betekent dus ook zachtmoedig en betekent ook verdrukt. Ja? En dat heeft dus allemaal met elkaar te maken. Wat hebben we gelezen? Ja, dat gaat daar even voorbij. Maar in Jesaja 61 hebben we gelezen dat de Messias een blijde boodschap zal verkondigen aan de zachtmoedigen. En hier wordt aan de armen. En ik vind dat zo mooi. Ik heb even wat bijbelvertalingen nagekeken. Maar als je in Jesaja 61 leest, dan vertaalt de Naardense bijbelvertaling. En die is vaak heel, heel verrassend goed ook. Dat de Messias een blijde boodschap zal verkondigen aan de verdrukten. Aan de verdrukten. En dat moet bij Johannes, denk ik, toch zijn binnengekomen. Een goede boodschap. Voor wie verdrukt wordt. Voor wie verdrukt wordt. Zou Johannes, heb ik maar vanaf Psalm 69 gekend hebben. De Heere die hoort de armen en hij veracht zijn gevangenen niet. Trouwens, een tekst die, er is één cel in de Scheveningse gevangenis, die is nog intact gehouden, zoals die altijd geweest was. In de oorlogstijd hebben daar gevangenen gezeten. En die tekst staat ook op de muur in die cel. De Heere vergeet zijn gevangenen niet. Zou het een bemoediging geweest zijn voor Johannes? Ik ben niet door hem vergeten. Nee, het is niet zo dat ik hem niet ter harte ga. Ja, ik heb het gezegd als de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth Jesaja 61 leest, hè, dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En eigenlijk zegt Jezus hier tegen Johannes, Johannes vraag maar, hè, via zijn discipelen, vraag maar aan wat je discipelen gezien hebben. Ik ben het, in wie God een nieuw begin gaat maken. Alleen, en dat is het, hè, anders dan Johannes had verwacht. Ja, Jezus doet alleen maar goed, hè. Hij gaat om met hoeren en tollenaren en andere bekende zondaren. Hij beweegt zich onder mensen die de wet niet kennen, hè. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Hij gaat zelfs met ze aan tafel. Hij schenkt mensen genezing en bevrijding, genade en liefde en oordeel. Waar Johannes zo vol van was geweest. Ja, ho maar, hè. Johannes die ziet er niks van. En daarbij, Ja, waar in Jesaja 61 duidelijk gesproken wordt over, hè, dat staat er in Jesaja 61 heel duidelijk bij, over vrijlating van gevangenen. Daar laat de Heere Jezus uitgerekend dat, laat hij weg, hè? Aan wat zijn discipelen tegen Johannes moeten vertellen. En waarom? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, dat is best wel een exegetisch dingetje. Waarom laat de Heere Jezus nou uitgerekend dat weg? Allereerst is het best wel opvallend dat we nergens in de Bijbel lezen, nu staat niet alles, hè, wordt ons verteld, dat weten we ook, maar we lezen nergens dat Jezus andere gevangenen dan Johannes, dat hij die wel heeft bevrijd. Of zelfs maar een bezoek heeft gebracht. Dat lezen we nergens in het Nieuwe Testament. En dat, terwijl Jezus in Matteüs 25 vers 36 zegt, ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan blijkt dat, voor zover we dat aan één van de minste broeders hebben gedaan, dat we dat aan Jezus zelf gedaan hebben. De Heer Jezus die duidt dat dus, het bezoeken van gevangenen, als kenmerk van een barmhartig en godzalig en rechtvaardig leven. Nou, en zegt u het dan maar. Als er iemand is die denkt het antwoord te weten, dan hoor ik dat heel graag na afloop van dienst. Eigenlijk blijft het een raadsel waarom Jezus het bevrijden van gevangenen hier niet alleen niet benoemt, maar ook waarom hij dit, voor zover wij weten, nooit heeft gedaan. Na Pinksteren lezen het wel een aantal keren. Ja, dat is opvallend. Na Pinksteren wel. Dan denk aan Petrus in de gevangenis, hè, een voortdurend gebed van de gemeente. En Petrus wordt op wonderlijke wijze door God bevrijd. Als de apostelen in de gevangenis zijn terechtgekomen, hè, en 's morgens verhoord zullen worden. En dan vinden ze de cel leeg. Wonderlijk bevrijd. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas. Ja, dat hebben we nog steeds niet gedaan. Laten we dat eerst eens doen. En daarna zingen zij Goden lofzangen. En ze zingen een aardbeving in de gevangenis. Is het, en dat zou heel goed kunnen, omdat God het daar nodig vond. Met het oog op de voortgang van de verkondiging van het evangelie. Terwijl de missie van Johannes, ja, misschien wel als volbracht zou kunnen worden beschouwd. En inderdaad zijn taak, als voorloper, als heraut, als wegbereider, die zat erop. Hè? Of hebben misschien anderen wel gelijk, die zeggen, nee, dat bevrijden van gevangenen, dat moet je geestelijk duiden. Hè? Niet feitelijk, nee, ja, en de Bijbel die geeft daar ook wel voeding aan, hè? Hebben we allemaal niet iets van dat we van nature gevangen zitten, hè, gehouden worden door de machten van zonde, van dood en van graf. Hè. En zeggen, dat moet je geestelijk opvatten. Ja, dat zou kunnen. Maar waarom, is dan weer een vraag die naar je toe komt, waarom worden dan de genezingen, hè, van doven en blinden wel weer letterlijk vervuld? Hè, dan zou je toch ook kunnen zeggen, dat zijn mensen die geestelijk blind zijn, hè, ziende. Of en toch blind, hè? Of horende en doof zijn. Hè? Dat zou je ook geestelijk kunnen duiden, maar dat gebeurt letterlijk. Ja, het zou ook kunnen zijn, en zelf denk ik in die richting, dat de Heer Jezus daarmee bewust niet heeft ingelaten om geen voeding te geven aan allerlei politieke verwachtingen die er ten aanzien van hem leefden. Wat zijn er voor? Herodes die heeft Johannes opgesloten, gevangen gezet. Het Romeinse gezag heeft Johannes gevangen gezet. En wat zou het betekenen wanneer de Heer Jezus Johannes uit die gevangenis zou hebben bevrijd? Ja, dat zou voeding gegeven hebben aan wat heel breed leefde. Ook onder zijn eigen discipelen. Jezus wordt koning, hè? En hij gaat schoon schip maken. En dat is wat Jezus nooit heeft gewild en nooit heeft gedaan. Hij heeft het keer op keer gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hè? Van deze wereld. En zou het ook kunnen zijn dat hij misschien Johannes, ja, geen valse hoop heeft willen geven. Maar dat hij misschien Johannes hiermee ook wel heeft willen voorbereiden op het feit dat God met hem een andere weg zou gaan. Dan die waarop Johannes wellicht hoopt. Ja, het is opmerkelijk dat Jezus aan de discipelen van Johannes deze zaligspreking nog meegeeft. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Ja. En aanstoot nemen, dat is dat je je ergert aan Jezus, hè? Dat je ergens aan stoort. Ja, dat is precies wat de discipelen ook hebben gedaan in Gethsemane. Misschien heb ik het wel eens een keer eerder gezegd in de lijdensnijd, dat zou kunnen. Maar ik vind het wel heel opvallend. Als je aan catechisanten vraagt, jongens, waarom vluchten de discipelen weg in Gethsemane? Krijg ik altijd stevig als de hand, dan kreeg ik het antwoord omdat ze bang waren. Ja, en dat deed misschien ook wel bij u. U hebt het misschien ook zo gehoord. Maar bang waren de discipelen bepaald niet, hè? Ze hadden twee zwaarden. En dat staat tegenover een geweldige numerieke meerderheid. Hè? Ze waren met honderden soldaten gekomen. Daarna tempelpolitie, hè, om de orde te bewaken op het tempelplein. Met stokken, wij zouden zeggen met gummiknuppels. Ze waren op alles voorbereid. Als ze Jezus gevangen zouden nemen dan, en er zou opstand uitbreken, nou, dan konden ze het managen. Dan kwam het helemaal voor elkaar. En wat doet Petrus? Is hij bang? Deinst hij terug? Hij pakt het zwaard en hij slaat erop lossen. En Malchus die heeft het geweten. Totaal geen angst. Maar wat gebeurt er echt? Als die soldaten in Gethsemane naderen, dan treedt Jezus naar voren en zegt, wie zoekt u? En dan zeggen ze, we zoeken Jezus, de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. Maar dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt wat anders. Hij zegt, ego eimi. Dat betekent letterlijk vertaald vanuit het Grieks, ik ben. Ja, zeg, ja, ik ben het of ik ben. Wat maakt dat nou voor verschil? Dat bedoelt hij toch? Nou nee, ik denk dat de Heer eerst wat anders bedoelt. Want misschien dat er al zijn die dat weten. Ik ben, dat is namelijk de naam van God zelf. Hè? De naam die God openbaarde aan Mozes bij die brandende braamstruik. Toen zei Mozes, wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? En zegt de Heer, zeg maar, ik ben heeft je of mij gezonden. Ik ben. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Ik ben er. Ik ben er voor jou en ik zal er zijn. Hè? Ik ben. Met die woorden identificeert de Heer Jezus zich dus als God zelf. Net als in die oude uitspraak, ik ben het licht der wereld, ik ben het goed, de goede herder, ik ben het brood des levens. U kent ze wel allemaal. Ik ben, begint allemaal mee. Ik ben. Hij identificeert zich als God zelf. En wat gebeurt er op dat moment? Dan vallen al die mensen die gekomen waren om gevangen te nemen, vallen als door een onzichtbare hand geveld ter aarde. De Vader, die onderstreept het getuigenis van de Zoon. En dat moment laat zien dat ze letterlijk en figuurlijk geen been hebben om op te staan als ze denken dat ze Jezus wel even gevangen kunnen nemen. Door hun overtal en overmacht. Ze zouden die macht niet hebben gehad. Als die macht hen niet van boven geschonken zou zijn. Dat wordt duidelijk. En de discipelen die denken op dat moment, ja, zie je wel, het gaat de goede kant op. Hij kan ze allemaal aan, hè? Hij kan ze allemaal hebben. Voor hem is niks te wonderlijk. En dan vervolgens herhalen ze die vraag, ze krabbelen op, hè, en ze halen die vraag. En Jezus herhaalt het antwoord. En dan geeft Jezus zich gevangen. Hij geeft zich gevangen. En dat zien de discipelen. Dat hij er zelf voor kiest. En daar kunnen ze niet aan. Hè? Want ze hebben altijd gedacht, ook de discipelen, dat Jezus koning zou worden. Ze zagen zichzelf bij wijze van spreken al op het bordes staan. Hè? Wie aan zijn linker en aan zijn rechterhand mocht staan zitten in zijn koninkrijk. Nou, op het bordes, hè, als het nieuwe regeringsploeg geïnaugureerd wordt, dan staat de minister-president aan de rechterhand van de koning en de vicepremier aan de linkerhand. Nou, zo hebben diezelfde avond, diezelfde hadden de discipelen in de paaszaal nog ruzie met elkaar gemaakt over wie de meester was, wie de beste papieren in huis had voor de beste posities in het koninkrijk. En dat moeten we nou niet vergeten, anders ontgaat ons de essentie van wat er gebeurt. En de Heer Jezus had het gezegd, in deze nacht zullen jullie niet allemaal bang worden. Nee, in deze nacht zullen jullie allemaal geërgerd worden aan mij. Ja, een aanstoot nemen. Dat Jezus anders is en anders doet dan wij zouden willen dat hij zou zijn en dat hij zou doen. Dat is het. Dat is het. En Jezus zegt, zalig die aan mij geen aanstoot neemt. Heeft Johannes zich er ook aan gestoord? Dat Jezus wat hem betreft op afstand bleef, dan hij anders deed, dan hij had gehoopt, had gedacht. Het zou zomaar kunnen. Geweten, Een geschiedenis waarbij best wat vragen ook onbeantwoord blijven. Maar ik moest er wel aan denken, we lezen eigenlijk nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus vraagt of dat God vraagt aan ons, of we hem wel in alles begrepen hebben. Nee, die vraag kom ik eigenlijk niet tegen. Wel dat de Heer Jezus zegt, die tijd die komt nog, na deze zullen jullie het verstaan, hè? Na deze. Die tijd die komt nog. Maar de Heer die vraagt wel aan ons of we hem durven vertrouwen. En dat is een andere vraag, hè? Ook als het in deze wereld of in mijn eigen kleine leventje anders gaat dan ik had gehoopt, dan ik had gebeden. Of we hem durven vertrouwen dat ook als het oog niet ziet of niet meer ziet, dat mijn leven, mijn weg, mijn toekomst bij hem in goede handen is, de beste die er zijn. En dat in het leven van degene die de Heere lief hebben, alle dingen zullen moeten medewerken ten goede. Ja, dat is wel een dingetje. En ik denk dat wij dat vaak moeilijk vinden om te kunnen geloven, omdat wij onze eigen perceptie hebben van wanneer het goed gaat met iemand, toch? Ja, als je gezond bent, hè, en je hebt een leuke baan en een goed inkomen, misschien een aardig huisje, je kunt een paar keer per jaar met vakantie en mensen vragen, hoe gaat het ermee? Ja, heel goed, hè, toch? Dat zeggen we dan vaak. Dan gaat het echt goed. Ja, dan denk ik wel eens dat Gods beoordeling van wat goed is en wanneer het goed met ons gaat, wel eens een andere kan zijn dan de onze. Die rijke man in de gelijkenis, ik ben ervan overtuigd als je gevraagd had aan, van hoe gaat het mijn man? Dat hij gezegd zou, ja prima, perfect, geweldig. En die rijke boeren, vele goederen opgelegd voor vele jaren, nou kon die gaan rentenieren. Hè? Kon die van het leven gaan genieten, genieten met een grote G. Het gaat geweldig, gaat geweldig. Alle schapen bedrogen. Ik ben helemaal binnen. Maar God zegt dwaas. Man, hoe kun je denken dat het goed met je gaat? Weet u met wie het goed ging? Met die man die ik in Veenendaal eens tegenkwam. Hij zat hier niet in mijn wijk, maar ik had wel verschillende keren gesprekken en ontmoetingen met hem gehad. Zo informeel. En ik kwam tegen op straat, medisch niet meer te genezen, niet meer, hè, geen hoop meer. En toen vroeg ik aan hem, joh, dat ik hier op sla. Hoe gaat het met je? Hij was doodziek, hè? Ja, hij was doodziek. Hij zegt, dominee, geweldig. Hij zegt, ik ben een koningskind. Door de Vader bemind. Nou, en dan neem je geen grote woorden meer in de mond, hoor. En geen vrome woorden meer. Want hij liep met de dood in de schoenen, maar ik zeg het verkeerd. Hij liep met het leven in de schoenen. Het leven dat wel een begin heeft, maar nooit meer een einde kennen zal. Ja, niet alle zieken werden genezen, hè. Laten we ook dat helder voor ogen hebben. Als de Heer Jezus in Bethesda komt, ziekenhuis vol, hè. Ziekenhuis vol. Maar er wordt er maar één genezen. En misschien in onze opinie wel de minste. Want het is een man die later de Heer Jezus gaat verraden. Bij het Sanhedrin. Staat terecht. Alle gevangenissen gingen en gaan nog steeds niet open. Nog zijn er vele van Gods kinderen, ook vandaag de dag, hè, die zuchten onder vervolging, onder lijden, onder gevangenschap. Maar wat Jezus ons in deze tekenen heeft laten zien, de Bijbel spreekt niet over wonderen, maar over tekenen, en die hebben een betekenis, wijzen ergens heen. Dat zijn de tekenen van een nieuwe tijd die komen gaat. En zeker dat zal door het oordeel heen gaan. De Bijbel is er ook heel eerlijk over. Maar nu is het nog genadetijd. Jezus is gekomen met het heil en nog niet met de bijl. En straks, dan zal het hoofd van Johannes op een schaal de feestzaal worden binnengedragen. In menselijk opzicht, afschuwelijk, afschuwelijk. Toch? Verschrikkelijk. Geen woorden voor. En toch, voordat het zover was, is er al een ander geweest, die Johannes een andere feestzaal heeft binnengedragen. En heeft God, ik ben het met u eens, op onnavolgbare wijze, toch de gevangenis voor Johannes geopend. En wat houd je dan nog anders over dan, Heer, Ik wil uw liefde loven. Al begreep mijn ziel u niet. En nu zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren die na kortstondig omgenuigd mij eindeloos verheugt. Amen. danken en bidden voor en met elkaar. Heer onze God, nu we bijna aan het einde van deze dienst gekomen zijn, willen wij u heel hartelijk dank zeggen, Heere, dat u bent die u bent. En dat u ook diezelfde God zult blijven als die u altijd was. En dan weten wij er misschien, u kent ons hart, u kent ons leven, ook wel van mee te spreken van die donkere momenten in ons leven. Die er waren of die er misschien nog wel steeds zijn, waarin we soms letterlijk en figuurlijk het zicht op u zijn kwijtgeraakt. En er soms misschien ook niets meer van konden begrijpen of kunnen begrijpen van de weg die u met ons gaat. Waarin het ons misschien soms ook wel aan het twijfelen heeft gebracht. Waar is God nu en waarom doet hij zoals hij doet of doet hij niet zoals we gebeden hebben en zoals we gehoopt hebben en zoals we gedacht hadden. Heren, wat kan het soms door stormen en donkere nachten en heel wat turbulenties heen gaan, ook in het leven van het geloof. En daar was Johannes bepaald niet alleen in, want denk aan de dichter van Psalm 123 of Psalm 73, die er ook niets meer van begrijpt, van uw doen en van uw laten. Hij die u wilde dienen en die iedere morgen weer zijn tranen kende, terwijl in het leven van de goddeloos alles voor de wind leek te gaan. De dichter van Psalm 42, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen en wat ben je onrustig in je lot. En die ook zichzelf weer moet opwekken om dat oude vertrouwen weer te hervinden, te herwinnen. En heren, dat kunnen we uit onszelf eigenlijk niet. Wij zijn zwakke mensen en we ervaren dat ook telkens weer. We lijken soms heel wat en we hebben soms ook best wel nog de nodige pretenties dat we denken dat we heel wat kunnen. En toch ten diepste, Heere, zijn we in alles van u afhankelijk. En daarom willen wij u ook danken, Heere, dat u zoveel geduld met ons heeft. Dat u een langmoedig God bent, een lange moed hebt met ons mensen. En tegelijkertijd willen we u ook danken, Heere. Al is het misschien soms wel door onze tranen heen, dat we toch misschien ook meer dan eens hebben mogen ervaren hoe juist in de tegenslagen, in de moeilijke tijden van ons leven, u ons dichter bij uw hart hebt gebracht dan wanneer alles voor de wind ging. Iemand zei eens, de mooiste bloemen, die bloeien niet op de bergen, maar die vind je in de dalen. En zo kan het ook in het leven van het geloof meer dan eens zijn. En dat mag dan ook weer toch, Heere, bevestigen en onderstrepen dat u genadig uit de hoge ziet wie op uw bijstand wacht. U begeeft ons niet, u verlaat ons niet. Zoals Jan de Heer het zong, als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat u niet. Ja, Heere, trouw is groot. En op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Heere, dank dat we die hoop op u mogen kennen. Dan niet de hoop waarvan de wereld vaak zegt dat is uitgestelde teleurstelling. Maar u zult de hoop van degene die u verwachten nooit beschamen. Om Christus wil, omwille van hem die het op Golgotha heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden, niet in het leven, niet in het sterven. En zo mag Paulus het ook uitroepen. Heere, ik ben verzekerd dat nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordige, nog toekomende tijd, nog dingen, nog leven, nog dood, mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. Met alle ins en outs die er in een mensenleven kunnen zijn en het vaak ook metterdaad zijn. En u weet ervan. Heere, ontfermt u zich over ons. Houd ons vast. Ga met ons mee. Blijf ons nabij. En wil ons sterken in het geloof. Ondersteunen ook in onze zwakheid. In onze krachteloosheid. En laat uw werk in ons. Laat het niet verloren gaan, Heere. Maar laat het mogen groeien en mogen bloeien tot eer van uw grote naam. Wij mogen u bidden, ook voor uw schepping, uw kerk wereldwijd. Heren, er is zo ontzettend veel gaande. Een wereld vol tranen en trauma's, vol, vol wonden, het bloed uit duizend wonden, te veel om op te noemen, maar u weet ervan. Heer, en dan, ja, dan zijn dat ook vaak dingen die wij niet begrijpen. En toch, u hebt ervan gezegd, Heer Jezus, al deze dingen die moeten geschieden. En dat is ook iets waarvan wij zeggen, waarom moet het geschieden? En toch, het mag ons in die zin bemoedigen dat we weten dat het u niet uit de hand loopt. En dat deze wereld uiteindelijk niet zal storten in een pijloze afgrond, maar dat het heen gaat naar uw koninkrijk toe. Door alles heen, waar de bergen vrede zullen dragen, de heuvels heilig recht en u vrolijk op zult doen dagen. Want al wat u ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Het heil, ook ons toegezegd. Heren, wij mogen u bidden, wilt u alle hulpverlening die geboden wordt in rampgebieden, wilt u die zegenen, helpen om het leed te verzachten. Wij bidden u voor gebieden in oorlog, wilt u vrede geven, heren, dat alle initiatieven die ontwikkeld worden om tot vrede te komen, dat die succesvol mogen zijn. Wij mogen u bidden voor uw kerk, uw vervolgde kerk. Heren, geef dat de gelovigen in uw naam mogen vinden wat hen staande kan houden. Versterk hen door uw woord en door uw geest. Maar maak ook ons, heren, levende en zichtbare getuigen van u. Dat we naar deze wereld mogen kijken met de ogen van u. Dat we leven mogen met de handen van u, met de voeten van u, met het hart van u. En zo dragen we heel uw schepping aan u op. En wij bidden u, heren, gaat u ook met uw gemeente hier verder. Plaatselijk bij allen die een plekje mogen hebben in het werk dat gebeuren mag. We denken aan degene die u als voorganger hier geroepen heeft. We denken aan de broeders van de kerkenraad. We denken aan allen die op welke wijze dan ook, misschien in de ogen van anderen en van onszelf, maar heel gering, heel kleine schaal, maar dat het toch mag dienstbaar zijn aan de opbouw van uw gemeente, de verheerlijking van uw naam. Heere, zegen ons zo met het goede van uzelf, onze dank aanvaarden, onze gebeden horen en verhoren. We bidden het in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, we willen samen ons slotlied zingen en dat willen we doen uit Psalm 43, daarvan het vierde vers. Ja, de dichter die deze psalm zingt, die beleeft het als een soort thuiskomen, hè, wanneer hij in de tempel mag komen. Daar rondom de dienst van de altaren, de dienst der verzoening, juist mag ervaren hoe goed het is om deze God te mogen kennen en je leven in zijn hand te mogen weten. Maar we mogen het ook zingen als een lied van thuiskomst van al Gods kinderen eenmaal. Hè, wanneer de Heere ons thuis doet komen bij hem, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43, het vierde vers.
Meneer, daarmee zijn we bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Gaat u straks heen in vrede, maar ontvangt u eerst nog de zegen van de Heer onze God. En wil die zegen dan ook met u meedragen, verder dragen, zodat u als door God gezegende mens ook tot een zegen kunt en mag zijn voor anderen. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.